dat Emmaus en oplopen. Mensen die na zo'n heftige gebeurtenis weer op weg naar huis gaan. Eigenlijk opgezweept door de kracht en impact van de gebeurtenis, was iedereen toegestroomd. Getuigen, of getuigen van horen zeggen, maar heel Jeruzalem gonsde van dat verhaal van die kruisiging. Die Jezus die die week ervoor nog ingehaald was als de nieuwe Messias koning, was binnen de kortste keren aan een kruis getimmerd. Weghoop, wat een ellende. Weer terug onder het juk van de bezetter. En zo lopen die twee mannen 's middags op weg, staat uit. Kleopas, zijn naam betekent zoon van een beroemde vader. Hij was maar er eentje. En zijn metgezel. Ze moeten nog een paar uur lopen om in Emmaus aan te komen. Het is een afstand van 60 stadien, staat er. Dat is rond de 12 kilometer. Wat mooi als je in het verhaal leest hoe daarin ook verschillende stadia worden afgelegd. Ons woord stadium komt van het Griekse begrip stadi. In een stadion, daar ook van afgeleid, liepen hardlopers geen rondjes, maar heen en weer. Ik weet niet wie dat wel eens gezien heeft, wel eens in Rome geweest is en dat gezien heeft, of in Griekenland dat gezien heeft, zo'n stadion heen en weer. Dan kon je ook zien wat die tegenstander deed. En telkens haarspelbocht, op en neer. En als een wedstrijd wat langer was dan de sprint van één stadie, was het handig om te weten in welk stadium ze zich bevonden. Dus vandaar dat stadium. Maar goed, onze reizigers. Eigenlijk hebben ze geen oog voor het prachtige uitzicht over de hoogvlakte. Achter hen ligt Jeruzalem en als ze nog een beetje verder kijken, kunnen ze zelfs Bethlehem zien liggen. Maar dat zien ze niet. Ze lopen met het hoofd voorover gebogen, hebben nauwelijks in de gaten dat er iemand naast hen komt lopen. En die weet ook nog eens van niks. Tenminste, hij stelt wel een heel onnozele vraag. En die komt ook nog uit Jeruzalem. Hoe kan hij van niks weten? Hoe kun je in Jeruzalem zijn geweest en de meest opzienbarende gebeurtenis niet meegekregen hebben? Dat kan gewoon niet. Het verhaal belicht op een, vind ik, mooie manier allerlei perspectieven. Het is misschien wel een mooi verhaal als het gaat om ook te overdenken, hoe ziet pastoraal handelen er eigenlijk uit? Welke fases kent dat? Pastoraat is communicatie. Het is in tekst en beeld erop gericht. Jezus loopt met hem mee. We noemen dat wel oplopen. Vandaar dat woord oplopen wat naar voren kwam. Dat staat nog wel in de Vandalen, maar opfietsen niet. En dat deden we vroeger als we naar school gingen. Dan gingen we opfietsen. Dan ging je een tijdje met elkaar op. Hij wordt eerst reisgenoot, zeg maar, Jezus. Genosse, volgens de vertaling van Buber. En genosse is bij ons niet los verkrijgbaar. Maar het geeft wel weer wat het eigenlijk is. Even een testje, even woorden met genoot erin. Komt u maar. Wat zeg je? Echt. Genoot. Disgenoot. Ja. Soortgenoot. Hu-genoot.
Leuk hoor. Ja.
Vakgenoot, studiegenoot. Bedgenoot. Eigenlijk geeft het woord, als je al die woordjes ervoor zet, wel aan wat het is, zeg maar. Het is iets, je hebt iets gemeen met iemand, zeg maar. De collega noem je niet een genoot, nee, die noem je vakgenoot, omdat je dat stukje deelt, zeg maar. En zo is dat met aan tafel gaan, of samen studeren, of reisgenoot, onderweg zijn met elkaar. Dat woord genoot, wat wij helaas dus niet, zoals Buber dat wel gebruikte, genossen, niet kennen, is dat stukje naast elkaar, dat iets delen met elkaar, dezelfde kant op kijken, dezelfde kant op lopen. Hij gaat eerst een stukje meelopen en dan gaat hij die vraag stellen. En die vraag stelt hij over wat hij van buiten aan die mensen ziet. Ze zijn somber. En daar vraagt hij naar. Hij reflecteert dus eigenlijk hun gedrag. Hij beschrijft wat hij ziet, vult niet in, stelt geen suggestieve vraag. Nee, hij deelt zijn observatie. En ze snappen niet dat hij niet begrijpt waarom ze zo somber zijn. Als hij gezegd had, zoals ze dat bij ons aan de Leeuwen zeggen, wat is toch wat niet je? Dan had hij er nog wat mee gekund. Dan hadden ze wel gesnapt wat over ging. En dan hadden ze met z'n drieën, lekker zuchtend, in zelfbeklag, met elkaar door kunnen lopen. Nee. Zo vragen we vaak. Als we vragen naar mensen die iets overkomen is. We durven het bijna niet aan te snijden. Engelsen hebben daar een prachtige uitdrukking voor. To avoid the elephant in the room, zeg maar, zeggen de Engelsen. Iedereen weet dat het er is, maar je durft het er eigenlijk bijna niet over te hebben, dus je zucht een beetje met elkaar mee. Jezus snijdt het onderwerp aan. Wat doet hij? Vraagt hij naar de bekende weg? Of geeft hij door zijn vraag ruimte aan die anderen om hem deelgenoot te maken? Geeft hij door die vraag hen de gelegenheid om zich uit te spreken? Ik verbaas me ook trouwens in alle verhalen die er zijn over verschijningen van Jezus, over het feit dat mensen hem niet onmiddellijk herkennen. Hij wordt aangezien voor een tuinman. En hij wordt, als hij daar aan die oever van dat meer staat, u kent dat verhaal van over die visserij in Johannes, is ook geen idee. En nu is dat ook zo'n thema. Ik ken hem niet. Geen idee. Wat is dat toch? Bijna als in die brillenreclame, ik had je van dichtbij niet herkend. En dat geldt hier ook voor die mannen van Emmaus, die geen idee. En zo gaat het verhaal verder. Jezus stelt zich vervolgens lerend op. Hij heeft er wat te melden. Plaats dat in perspectief wat er allemaal gebeurd is. Het verhaal krijgt een andere laag, diepgang, betekenis. Het is niet meer zomaar een gebeurtenis, het krijgt context. Hij legt uit wat de rol van de Messias is. Hoe Jezus in dat beeld past. Kortom, hij is hier bijbeluitlegger bij uitstek. Maar ook in de theoloog, in de verkondiger, in de leraar, wordt hij niet herkend. En dan wil hij doorlopen, althans hier staat dat hij aanstalten maakt om door te lopen. Ook zo mooi, hè? Hij deed alsof, zeg maar. Maar dat kunnen ze natuurlijk als gastvrije Oosterlingen niet laten gebeuren en dus wordt hij aan tafel genodigd. Dat vind ik altijd, als ik dit verhaal lees, een mooi beeld. Ook vanuit de gedachte dat wij door Jezus aan het avondmaal genodigd worden, wordt hij hier gevraagd om aan tafel te gaan, over perspectief gesproken. Mens onder de mensen. En dan aan die maaltijd gebeurt dat wonder van die herkenning. Hij is het zelf die daar het brood breekt, pas in de handeling wordt Jezus herkend. In de handeling wordt hij herkend. En ze realiseren zich ternauwernood of hij is alweer weg. Zomaar verdwenen. En hij was het toch echt. En er gebeurt er wat velen van ons, denk ik, wel herkennen. Plotseling beginnen we dat wat we meegemaakt hebben te duiden. We gaan het in dat zojuist verworven perspectief zetten. Krijgt die ontdekking zoveel kracht, dat daarmee het verleden, zeg maar, kleur krijgt. Ons geheugen werkt ook zo. Herinneringen worden telkens weer samengesteld uit losse fladden. En die betekenis voegen we vaak later toe. Lees Douwe Draaisma hier maar over. Met de kennis van u kent die uitdrukking uit de politiek wel, denk ik, kijken ze terug. Ze krijgen, zeg maar, geloofservaringen. Weet je nog hoe hartverwarmend hij met hun ons sprak? Misschien hebben ze het op dat moment helemaal niet zo ervaren, maar het krijgt die inhoud, het krijgt die lading, omdat ze die betekenis ontdekt hebben. Alles wat ze ontdekken, alles wat ze meemaakten, krijgt dat licht van het geloof, krijgt het licht van die ontdekking. En die nabijheid van Jezus op deze manier is een godservaring geworden voor die mannen. En zo kun je dat ook zien, dat God pas zichtbaar is als er ervaring en beleving is. Dan gebeurt God. Dan wordt het verhaal een levend verhaal. En dan is er meer dan alleen maar die boodschap van liefde, dan is er ook weer verwachting en dan is er kans op hoop, dan is er een basis om te geloven. In het verhaal van de Emmausgangers wordt ons duidelijk dat het perspectief waarmee je kijkt heel bepalend is voor de manier waarop je Jezus interpreteert. Wie hij is, of beter wie hij voor jou is. Jezus is meer dan alleen een bewogen beweger van de mensheid. En dat ontdek je als je Jezus onderdeel laat zijn van je ervaringswereld. Terug naar het verhaal. Het is mooi dat hij zo vol begrip meeloopt, oploopt. En dat wij als mensen die zich willen spiegelen aan hem, dat ook doen bij anderen. Dat we meelopen, dat we oplopen. Het is geweldig dat we zoveel van hem kunnen leren en dat we weten dat hij de Messias is. De heiland waarover al door profeten en psalmisten werd geschreven en gezongen. En het is mooi dat we als mensen van deze tijd ook van alles mogen leren en ontdekken in de Bijbel en in geloofsgesprekken en in studie. Maar pas als je het aandurft om hem te willen ontdekken in je leven, in je ervaringen, in de levens van anderen, en daarbij niet zo bang bent om hem te zien en te herkennen in onverwachte en onvermoede situaties, ontdek je dat je zonder die ervaring van Jezus, wat je zo graag beschrijft, ziet als de levende Heer, dat het dan lastig is om je geloof overeind te houden. Blijf dan toch zo kijken en probeer dat weer te ontdekken. En ontdek hem waar je hem niet verwacht. Niet in die voorspelbaarheid. Je moet God wel willen zien, zeg maar. Dat ontdekten die mannen ook die zo vol waren van hun eigen beelden. Die Kleopas was toch die zoon van een beroemde vader. Zit je toch wel goed? Dan zit je toch gebakken en gebeiteld. Dan hoef je niet zo buiten jezelf te kijken. En dat is ook eigenlijk wat er vaak gebeurt in de ontmoeting met anderen, heb ik ervaren. Dat het ontzettend lastig is om echt naast iemand te gaan staan en ontdekken wat zijn of haar verhaal nou eigenlijk is. En het is ook zo mooi om te ontdekken dat als je dat op kunt brengen, als je gaat begrijpen wat die ander overkomt en echt door de goede vragen te stellen erachter komt wat die ander bezighoudt, dat je daar iets in herkent van waar het over gaat als we het hebben over de levende Heer. En dat is ook de betekenis, denk ik, van wat Jezus gezegd heeft, net zoals zijn vader dat gezegd heeft, zou je kunnen zeggen. Ik ben met je, ik ga met je mee, ik ben erbij. Wat Mozes hoorde toen hij die braamstruik zag branden en wat wij kennen als het zendingsbevel, zeg maar, is een belofte, is het verhaal van ik ben erbij. Ga nou maar onderweg. Wat me ook bezighoudt is dat de herkenning pas plaatsvindt als de handeling er is, als de Heer zich handelend opstelt. En ik denk dat je dat vaker merkt, dat je God ontdekt als mensen zich handelend opstellen, als er wat gebeurt, zeg maar, als er beweging is. Vandaar ook het mooie van dat begrip geest, wat ons in gang zet, wat ons leven inblaast. Eigenlijk zie je, als je die verschijningsverhalen leest, ook telkens weer terugkomen dat Jezus ook mensen aanspoort om weer te handelen. Als je het verhaal recapituleert van het verhaal met hen die met hen opliep, ziet, dan komt bij deze mensen ook weer het besef in hun leven dat het misschien toch niet allemaal voor niks geweest is. Dat er na die gruwelijke dood nog hoop was. En dat er na die dood toch nog leven uit de voorschijn kon komen. En dat zie je ook in het verhaal van Johannes over die wonderbare visvangst waar ik net eventjes over had. Wat gaan de discipelen doen als Jezus van hen weggegaan is? Ze gaan weer vissen. Ze veren terug in hun normale leven. En Jezus verschijnt aan hen en zegt van, maar dat was niet de bedoeling. Denk erom dat je niet terugveert. Denk erom dat je het net in die andere kant durft uit te gooien. En ook in dat ontroerende verhaal wat daarna komt van Petrus, die Jezus als een dierbare mist. En die drie keer zegt van, maar u weet toch dat ik van u houd. Krijgt hij ook de opdracht om toch vooral wat te gaan doen, te gaan handelen. Niet terugveren in die routine. Niet blijven hangen bij dat verlies. Niet de dood je idee laten vermoorden. Maar verder op de ingeslagen weg het leven tegemoet. En dan mogen we hem in elkaar ook herkennen. Zelfs van dichtbij. In het handelen wordt Jezus herkend. Nog een woord met genoot, lotgenoot. Maar in het handelen worden ook zijn volgelingen herkend. Aan de vruchten, u weet wel. En mensen zeggen soms dat als ze hartelijk verwelkomd worden in een situatie waarbij ze dat eigenlijk niet verwachten, dat het, u kent dat wel, het was gewoon een warm bad. Mooi is dat, hè? Een warm bad. En dan is het de warmte die ons handelen verspreidt, een Emmaus in het leven van anderen. Een warme bron, want dat betekent Emmaus. Een warm bad. En als we een ander het gevoel kunnen geven dat hij er mag zijn, dat hij welkom is, dan is dat een warm bad voor een ander. En misschien gaat het daar wel om, dat we met elkaar op die manier onderweg mogen zijn naar Emmaus. Amen.